U mag in uw Bijbel gaan naar Johannes hoofdstuk 7, vers 14 tot 24. Als het goed is, heeft u het preekschema er ook bij kunnen uitprinten of heeft u hem digitaal voor u. Johannes hoofdstuk 7, vers 14 tot 24. En we zijn op het Loofhuttenfeest. Jezus was later naar het feest gegaan dan zijn halfbroers. En nu zijn we halverwege het feest en dit begint als volgt. Vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden, wel, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? En Jezus antwoordde hun en zeide, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik uit mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Wel, en niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? En de menigte antwoorden zeiden, u bent door de demon bezeten. Wie probeert u te doden? En Jezus antwoordde zei tegen hem, één werk heb ik gedaan. En u verwondert u allen. Welnu, Mozes heeft de besnijdenis gegeven, niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen, en u besnijdt iemand op de Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Wel, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Als het ware, de Joden hadden navraag gedaan van waar is Jezus, waar is Jezus? En in één keer komt Johannes, de schrijver van het evangelie, en die dropt Jezus daar in de tempel. Alsof Jezus in één keer onthuld wordt. Als een standbeeld, maar dan in persoon. Daar is Jezus. Midden in de tempel. Niet in het buitenwijk van Jeruzalem. Niet buiten het gebied. Niet in een rustig gebied, maar je zou kunnen zeggen in het hol van de leeuw. De spanning moet wel te snijden geweest zijn, want ze waren overal op zoek. Lees maar even met me mee in vers 11. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En dat zoeken, dat was het dat ze overal navroegen. Waar is Jezus? Waar is Jezus? Ze waren overal aan het zoeken. En Jezus die komt als het ware de tempel binnen en gaat onderwijs geven. Halverwege het feest. Nou, alleen al zijn aanwezigheid vertroebelt als het ware het Joodse water en in Jeruzalem. Laat staan zijn onderwijs. Zijn onderwijs veroorzaakte een discussie. Daar zijn we weer in beland. Een gesprek. Een stuk onderwijs die de Heer Jezus geeft. Ik moest denken aan een brandweer. En het is me net wat voor houding je hebt als een brandweer. Die begint aan de buitenkant van het vuur. Die begint het vuur te blussen met water, met onbrandbaar spul. Maar Jezus doet het tegenovergestelde. Jezus loopt midden in de vuurhaard en gooit benzine op het vuur. Hij begint te onderwijzen. En de Joodse luisteraars hebben hem gevonden, of de Joodse leiders kan ik beter zeggen. Want elke keer als we dat lezen hier in de Joden, dan spreekt het over de Joodse leiders. Ze hebben hem gevonden en ze luisteren naar hem. En dit zeggen ze in vers 15. Ze luisteren. En de Joden verwonderen zich en zeggen dus, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? Letterlijk staat er, hoe kent hij de letters? Hoe kent hij de brieven, is zelfs nog beter een vertaling. Hoe kent hij de brieven? En dat is een verwijzing naar het Oude Testament. Zie, het woord van God werd wel regelmatig voorgelezen in de synagoge. En wie daar met regelmaat kwam, bouwde een algemene kennis op. Maar wat deze Joodse leiders hier zeggen is, het onderwijs wat de Heer Jezus geeft, gaat veel verder. Dit kan niet dat hij dit heeft gekregen door alleen maar te luisteren in de synagoge. Jezus zijn onderwijs was zo grondig, zo diepgaand, zo verrijkend. En ook zulke verbanden dat hij aanlegde met het Oude Testament en waar ze stonden en hoe de toepassing moest zijn. Dat zelfs deze Joden zich verwonderden. In Handelingen was dat hetzelfde bij Johannes en Petrus. Waar de leiders hun verwonderden dat deze eenvoudige mannen met zoveel overtuiging getuigden. Maar ook van Jezus vinden we dat in Lucas 4, vers 15. Dat hij onderwijs gaf in de synagogen. Wat staat er dat? En werd door allen geprezen. Zie, iedereen stond versteld van het onderwijs van Jezus. Nooit hadden ze zo'n grondige uiteenzetting gehad. Maar wat is de reactie van die Joden hier? Die is eigenlijk wat anders. Ze denken eigenlijk, het is onmogelijk dat iemand zonder formele training lesgeeft. Iemand moet toch wel getraind zijn? Iemand moet door een normale patroon gevolgd zijn, zoals wij dat in onze Joodse cultuur gewoon zijn. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? En eigenlijk onderliggend zit daar de vraag tussen, is zo iemand wel te vertrouwen? Is die Jezus wel te vertrouwen? Want hij is nooit geschoold geweest. Jezus, zijn onderwijs bracht iets radicaals nieuw. Gij hebt gehoord, maar ik zeg u. Hoe vaak lezen we dat niet in de bergreden? En dat de Heer Jezus eigenlijk elke keer het onderwijs van de Farizeeën pakt om daar de ware intentie van Gods woord uit te halen. Maar hij deed dat ook nog. Hij zei niet alleen dingen bijzonder nieuw en facetten die ze nooit eerder gehoord hadden. Hij deed dat ook nog eens op een wijze dat iedereen hem kon begrijpen. In de zin dat eenvoudige mensen, zoals de Farizeeën misschien zetten, de ongeletterden, die geen scholing hadden gekregen. Verdere scholing hadden gekregen, dat die zelfs Jezus konden begrijpen. Maar nee, ik ken het. Jezus heeft niet de juiste diploma's. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hij heeft niet de juiste diploma's. Hij is de zoon van een timmerman. Dit kan niet. Ze gaan niet eens na of Jezus zijn woorden correct zijn. Nee, ze twijfelen omdat hij niet de geëikte weg bewandelt. Omdat hij niet het pad van de cultuur bewandelt. Eigenlijk wel verdrietig als je daar zo bij stilstaat. Dat elk mens, elk natuurlijk mens, altijd wel een excuus weet te vinden om de woorden van de Heer Jezus niet aan te nemen. Er is altijd wel iets wat ze kunnen vinden. En eigenlijk hier zeggen ze, hij heeft niet de juiste diploma's. Waar haalt hij zijn gezag vandaan? Wij hoeven dit niet aan te nemen. Heeft u een uitvlucht? Heeft u een uitvlucht in uw hart waarom u de woorden van de Heer Jezus niet aanneemt? Jullie als tieners? Of jij als jonger kind? Of misschien u als volwassene? Wat is uw uitvlucht? Vlucht niet. Neem het woord aan. Zoals het is. Want luister eens wat de Heer Jezus gaat doen. De Heer Jezus bevestigt zijn onderwijs. Vers 16. Jezus antwoordde en zeide, mijn onderricht, of mijn leer, is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Nou, voordat we daar eens ingaan, hoe zouden wij reageren als iemand ons onderwijs in twijfel trekt? Onze wijze van doen? Hoe zouden wij geantwoord hebben? Weer in de zin van, wie bent u om mij in twijfel te trekken? Als gewoon mens tegenover een gewoon mens. Ik ken mijn Bijbel net zo goed als u. Misschien dat u inderdaad kunt aandragen ten opzichte van mij. Ja, Erik, ik ben niet misvormd door een theologische opleiding. Ik ben niet voorgeprogrammeerd in een theologische richting. Mensen zouden het kunnen zeggen. Die zouden vandaag aan de dag de nadruk kunnen leggen op hun individuele Bijbelonderzoek. En zelfs zo zeggen van, ik heb alleen maar de Bijbel gebruikt en voor de rest niks. Dus ik moet wel, ik ben daar creatief in geweest. En de Heer heeft me daarin geleid. En ik ben daarin zelfstandig gegroeid. Gods geest heeft mij geleid. Ik heb door de jaren van zelfstudie, ben ik inderdaad tot bepaalde creatieve en misschien wel nieuwe inzichten gekomen. Gods geest heeft mij volledig geleid. Dat zou ons antwoord kunnen zijn. En in deze tijd mag dat heel interessant klinken, maar niet in de tijd van de Heer. Want luister eens maar wat de Heer zegt. Mijn onderricht is niet van mij, van hem die mij gezonden heeft. Als de Heer namelijk ook maar ergens zijn onafhankelijkheid verklaard had, en zijn, je zou kunnen zeggen, zijn, dat hij als het ware als enige kon zeggen, ja, maar ik heb dit van mijzelf, dan had geen Jood naar hem geluisterd. Dan zouden de Joden direct hem hebben afgewezen. Want elke Jood citeerde andere rabbijnen. Elke Jood ging ervan uit dat de gouden eeuw van kennis achter hem lag. En dat hij daaruit moest putten. Daarom waren ze ook altijd heel sterk bezig met de wet van Mozes. Dat was het hoogtepunt in het Oude Testament. Daar moesten ze zijn. Niet in het hier en nu. Ze moesten terug. Nou, wij denken nog wel eens dat wij meer weten dan vroeger. Oh, wij hebben allemaal kennis. We hebben het zelfs in een muisklik aan onze vingers. Wij kunnen meer, wij weten meer, we kunnen meer onderzoeken. Zie, wij zijn eerder geneigd door te zeggen, zelfs in onze Bijbelstudie van, ja, dat mag de kerkgeschiedenis wel gezegd hebben, maar wij zien het vandaag zo. En ik denk dat wij het beter weten dan toen. Weet u dat daar een stukje een evolutiegedachte in zit, dat wij klimmende omhoog zijn? Neem het maar eens mee in uw denken. Maar de Heer Jezus, misschien wel leuk om toe te voegen, de Joden vandaag de dag, die werken nog steeds met het feit dat er een gouden eeuw achter hen lag. Daar moesten ze uit putten. De Joden citeren vaak uit de Talmud. De Talmud zijn feitelijk rabbijnse uitspraken die in het verleden gedaan zijn, die nu nog geciteerd worden. Creativiteit en innovativiteit, oftewel iets helemaal nieuws verzinnen, was niet iets wat ingang vond in het hart van een Jood. En daarom zegt de Heer Jezus ook, mijn onderricht is niet van mij. Mijn leer komt niet van mijzelf, maar komt van hem die mij gezonden heeft. Mijn theologie komt van hem. En ik maak er ook even theologie van, want het woord daar is niet alleen maar onderricht, maar is ook leer, is ook dogma, om het zo maar te zetten. We kunnen daar meer in plaatsen. Mijn theologie komt van mijn vader, zegt de Heer Jezus. Hij laat ook zien dat hij niet innovatief is, maar dat hij dat wat hij gekregen heeft, brengt. De Heer Jezus is in dat opzicht niet autonoom. Nou, dan gaat de Heer Jezus verder in vers 17. En dan gaat hij eigenlijk zeggen, maar hoe weten we nu dan? Want dat was natuurlijk de vraag van, oké, de Heer Jezus kan het wel zeggen, maar hoe weten ze nu dan dat wat hij vertelt ook van de Vader is? En de Heer Jezus is dat heel eenvoudig. Door zijn opdracht uit te voeren, lees maar eens mee. Johannes 7, vers 17a. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen. Zie, en waar Jezus hierheen gaat is van, doe het maar. Want wat staat erachter? Dan zal hij van dit onderricht weten of het uit God is. Ga het maar doen, dan zul je weten dat het van God is. Zie, in onze tijd keren we het om. Eerst weten. En dan eens kijken of het ook effect heeft. Of het ook van toepassing is. Maar Jezus zegt wel, mijn woorden, die worden pas bevestigd als ze uitgevoerd worden. Het heeft geen zin om uren te debatteren of het woord van God, of ik de woorden van God spreek, of Gods woord is, als we het niet gaan doen. We kunnen heel ons leven van alles uitzoeken of Gods woord is. En wat wel en wat niet van God komt. En nooit die bevestiging krijgen of het van God is. Want waar ligt de bevestiging? Wie zijn wil zet om het woord van God uit te voeren, die als het ware met voeten van geloof daarop gaat staan en daarna gaat handelen, die zal van dit onderricht weten of het uit God is. Of dat ik uit mijzelf spreek, zegt de Heer Jezus. Mooi, hè? Zie, bij God werkt het zo, doen is weten. In onze tijd waarin wij leven is weten en dan pas doen. Zie, doen. Opdracht aannemen in ons hart, daarop staan en uitvoeren. En dan zullen wij bevestigd worden dat het woord van Jezus Christus Gods woord is. Gehoorzaamheid geeft bevestiging. Nou, bijzonder eigenlijk als je dat zo leest. Door het uitvoeren krijgen wij bewijs. In de praktijk haperen we daar wel eens mee, is het niet? Hoe vaak denken we niet dat iemand die veel kennis van Gods woord heeft, een groot geloof heeft? Hoe vaak horen we niet het tegenovergestelde? Ik begrijp zo weinig van Gods woord, dat is mijn probleem. Ik heb gewoon niet zo'n groot intellect meegekregen om te geloven. Als we een Bijbelquiz houden wie de meeste antwoorden kan geven, dat zien wij misschien als de beste heilige saint in onze gemeente. Wel, ik denk het niet. Dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. Doe het. En je zal het weten. Nou, luister eens goed. Voor onszelf zouden we dit kunnen zeggen. En dit is de praktische toepassing voor ons uit dit stukje. Wij lijden meer schade in ons geestelijk leven door ongehoorzaamheid dan door onwetendheid. Wij lijden in ons leven meer schade door ongehoorzaamheid dan door onwetendheid. We zijn zo vaak bezig met allemaal nieuwe dingen willen leren en meer willen leren en maar zoeken naar meer en het internet afstruinen en vragen beantwoorden en antwoord krijgen op vragen. Maar dat maakt nog niet dat wij de bevestiging in ons hart krijgen dat het Gods woord is. Want die bevestiging komt door het doen. Wat bijzonder. Zie, vanuit geloof gehoorzamen brengt inzicht. En dat inzicht is ook dat Jezus niet op zijn eigen titel spreekt. Vers 18. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen onrecht is in hem. Nou, de fariseeërs, dat weten we zo langzamerhand wel, die waren allemaal gesteld op hun eigen eer. We hoeven vooral het Matthäus-evangelie maar door te lezen, daar vinden we dat terug, dat ze vooraanstaande posities wilden hebben in de synagogen of in feesten, of als ze bij elkaar werden uitgenodigd. Als ze over de pleinen en de straten liepen en het was de tijd van het gebed, dan stonden ze daar midden op straat hun gebed te doen, lange gebeden, omhaal van woorden. Allemaal om door het volk geëerd en gerespecteerd te worden, om hun ego als het ware te voeden. Wel, de houding daartegenover van de Heer Jezus was wat hier staat. Wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig. Zie, de fariseeërs zitten in het eerste stuk. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig. Er is geen ongerechtigheid in hem. Dat is de houding van de Heer Jezus. Dat is de houding die we de hele tijd nu ook gezien hebben. De Heer kwam om de wil van de Vader te doen. Om hem te eren, om hem te verheerlijken. En daarin is Jezus het perfecte voorbeeld. Maar er is een toepassing hier die hier naar ons toevloeit. Zie, wij kunnen inderdaad ook in het eerste gedeelte zitten. En misschien dat ik het zo kan zeggen naar mezelf toe. Ik kan onmogelijk spreken over een grote verlosser. Als ik streef en voor ogen heb dat ik een grote prediker ben. Hoe kan ik nou spreken over een grote verlosser, terwijl ik mijn hart vol heb van mijzelf? Begrijpt u? Zie, we kunnen Gods woord niet verkondigen en naam voor onszelf verwerven. Die twee gaan niet samen. Het is onmogelijk, anders gezegd, het is onmogelijk om mensen naar Christus te wijzen als wij in ons spreken continu naar onszelf verwijzen, positief of negatief. Wel, iedereen die de Vader wil eren, is waarachtig en er is geen onrecht in hem. Natuurlijk, in volmaakte zin spreekt dat hier over de Heer Jezus. Maar als wij in zijn voeten wandelen en over hem spreken en mensen naar hem verwijzen en verwijzen dat het om hem gaat en hem alleen en met dezelfde houding als Jezus de Vader willen eren, dan zijn wij inderdaad ook waar en waarachtig. Ja, dan vermijden wij ook onrecht en ongerechtigheid. Jezus. Onderwijs bevestigd. Maar er is een volgorde, want Jezus gaat verder. Jezus zijn onderzoek bevrijdt. Als het eerst, in de eerste paar versen, wordt Jezus zijn onderwijs in twijfel getrokken. Hij heeft niet de juiste diploma's. Jezus keert dat om en vertelt hoe iedereen je zou kunnen zeggen, bevestiging kan vinden dat zijn woord Gods woord is. En dat is door uit te voeren. Maar nu gaat hij dus eigenlijk verder. Hij gaat onderzoeken wat zijn opponenten, wat zijn tegenstanders, wat de Joden aandragen. Hun onderwijs gaat hij ontrafelen en zijn eigen werk daarmee in het licht vergelijken. Heeft Mozes u, vers 19, heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet? Waarom probeert u mij te vermoorden? Nou, u begrijpt wat ik net ook al zei. Jezus gaat naar die wet van Mozes, want dat was voor hun de gouden eeuw, als we het zo mogen zeggen. Dat was de plaats waar het allemaal om draaide. Elke Jood die leefde voor de wet, en eigenlijk was het ook zo dat ze Jezus verworpen op basis van de wet. Omdat ze meenden dat ze voldoende hadden aan de wet. Als ze de wet naleefden, dan zouden ze geaccepteerd worden door God. Ze hadden eigenlijk de wet gezien als een manier van verlossing. Terwijl de wet alleen maar veroordeelt. In dat opzicht. En daarom richt Jezus zijn onderzoek ook op de wet, omdat dat hun plaats is waar ze leven. En het begint zo, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Nou, dit is niet meer de wijze waarop dit in het Grieks staat, is het meer een statement dan een vraag. Mozes heeft u de wet gegeven, toch? Ja, dit is zo bevestigend dat het een statement is, een feit. En dan zegt de Heer Jezus dit, en niemand van u doet de wet. Dit is bepaald niet joodvriendelijk. Dit is niet fariseer neigend. Hier maak je geen vrienden mee in het publiek die voor je staat. En Jezus al helemaal niet in de tempel door dit te zeggen. Om dus te zeggen van, niemand van u doet de wet. Dit is een pijnlijke. En de Heer gaat eigenlijk, hij haalt twee dingen uit de wet aan. En de eerste is dit. Hij onderzoekt eigenlijk twee punten van de wet. En de eerste is, wat hij neerzegt, waarom probeert u mij te doden? Zie, de wet verbiedt dat iemand gedood wordt die op onrechtvaardige wijze en onrechtmatige wijze. U zult niet doodslaan. Klaar. Er moet een hele gegronde reden zijn, in de wet in de Bijbel ook gegeven, wanneer iemand van het leven beroofd mocht worden. Dat was niet zomaar, daar was een duidelijke kader voor gegeven. Maar dat ze Jezus willen vermoorden gaat dwars in tegen de wet. En Jezus legt dit als het ware voor hen neer en de menigte reageert op een hele bizarre wijze. Vers 20. En de menigte antwoordde zeiden, u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Ze verklaren feitelijk Jezus voor gek. Als ik het zo mag zeggen. Nou, het kan natuurlijk zijn dat hier mensen zijn van buitenaf die niet zo betrokken zijn of niet zoveel inzicht hebben wat er allemaal in Jeruzalem leefde. Maar het is een bizar antwoord. Ze begrijpen niet wat Jezus zegt en ze verklaren hem net wat ik zei voor gek. Maar Jezus gaat daar eigenlijk niet verder op in. Hij legt het gewoon voor hen neer. Maar dan gaat hij naar het tweede punt. En ik sla vers 21 even over, want ik ga naar vers 22 en 23, want daar gaat het over de besnijdenis. Nou, bij de besnijdenis, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de besnijdenis, waarvan de Joden zeiden, we hebben de opdracht gekregen in de wet dat onze jongetjes besneden worden op de achtste dag. Dat was eigenlijk een beetje, je zou kunnen zeggen, een praktische test voor gehoorzaamheid. Daar begon de gehoorzaamheid van elk kind bijna mee. Is het niet? Van elke jongen zeker. Een praktisch begin van de wet. En die uit te voeren. Een merkteken voor elke Jood. Jezus noemt daartussen loops toch even dat het niet bij Mozes begon, maar bij Abraham, bij de vaderen. Dat haal ik er ook even tussenuit als ik lees. Ja? Dan staat er dit. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven en u besnijdt iemand op de Sabbat. Waarom? Leviticus stond namelijk, Leviticus 12 vers 3 stond namelijk dat elk jongetje op de achtste dag besneden moest worden. En ja, dan kon het gebeuren dat dat de achtste dag een Sabbatdag was. Dat die dag de dag voor de besnijdenis op de Sabbat viel. Nou, de Joden vonden de besnijdenis zo belangrijk dat ze dit doorlieten gaan. Dat ze feitelijk in zekere zin het gebod van de Sabbat overtraden. En ze er een draai aan moesten geven. Want feitelijk was dat toch werk. Besnijdenis was een werk. Maar als je het natuurlijk onder een ceremonie plaatst, dan kon het wel weer. Nou, dat deden zij ook op een sabbat. Zij besneden, als het de achtste dag was, de kinderen. De jongetjes wel te verstaan. En eigenlijk was het zo, niets stond de besnijdenis in de weg. Ze klopten zichzelf op de borst dat zij het waren die de wet van Mozes gehoorzaamden. Vers 23. En als een mens de besnijdenis ontvangt op sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken. Dat was hun intentie. Jullie besnijden, zegt de Heer Jezus, op sabbat, omdat jullie niet willen dat de wet van Mozes verbroken wordt. Nou, wat gaat de Heer Jezus van zo'n kleine besnijdenis, of van een besnijdenis van een klein deel van de mens, gaat hij naar het grote. En dan gaan we terug naar vers 21. Ga ik even terug naar 21. Jezus antwoordde, zeide tegen hem, één werk heb ik gedaan en u verwondert, u allen. Dat was de inleiding naar de besnijdenis. En eigenlijk is dit waar de Heer Jezus naar gaat. Hij zegt, één werk heb ik aan u gedaan. En hij refereert daar terug naar de laatste keer dat hij in Jeruzalem was. Jeruzalem, oftewel dat was de genezing van die man die al 38 jaar niet kon lopen. Die verlamde. In Johannes hoofdstuk 5. Dus in de gesprekken ging het daar nog steeds over. Dat Jezus op sabbat die man genezen had. Hij komt nu om deze tijd terug. En de gesprekken gaan daarover. En de Heer Jezus verwijst daarna. Eén werk heb ik u gedaan. En u verwondert u allen. En dan vers 23b. En bent u dan verbitterd? Als jullie op sabbat een jongetje besnijden. Bent u dan verbitterd? Eigenlijk is het beter dat te zeggen boos. Ja, de woord hier is eerder toorn. Bent u dan toornig op mij, omdat ik een heel mens gezond maak op de sabbat? Waarom zijn jullie verboos op mij? Waarom zijn jullie verbitterd? Als jullie de besnijdenis op sabbat uit mogen voeren en zeggen van dat is wat de wet van Mozes zegt. God had eigenlijk voorzien dat het belangrijk was. En dit is misschien wel belangrijk. God had voorzien dat de besnijdenis van een mens belangrijker is dan het sabbatsgebod. Dat een kind wordt opgenomen in het verbond van God door de besnijdenis, was een essentieel punt voor hun. En dat kon doorgaan voor God. Ook op de sabbat, want hij had gewoon gezegd, op de achtste dag moet hij besneden worden. En eigenlijk wat de Heer Jezus hier ook zegt, of wat God hier zegt over de wet, dat de persoon belangrijker is dan de regel van de sabbat. De persoon is belangrijker. Het gaat over de mens. En net wat ik zei van, terwijl de besnijdenis betrekking had op een heel klein deel van het lichaam. En wat de Heer Jezus deed, had betrekking op heel het lichaam van die man die verlamd was. Op heel zijn leven. Jezus maakte heel de persoon gezond. Eigenlijk wel mooi hoe de Heer zo'n voorbeeld pakt van een kinderlijk iets, een ceremonie, wat de Joden zo belangrijk vonden, waar de wet ruimte voor had gegeven. En waar we ook kunnen zien dat God de mens belangrijke plaats gegeven heeft, belangrijker dan de sabbat. De Heer Jezus zei dat ook, hè? De mens is niet gemaakt voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. En dat zien we zo in die besnijdenis zo naar voren komen. De Heer Jezus maakt daaruit ook weer die toepassing van, dat had betrekking op een heel klein deel van de mens en zijn lichaam en zijn reiniging of zijn heling, als we het zo mogen zeggen. Waarom zou ik dan niet een heel mens gezond mogen maken op de sabbat? Terugverwijzend naar de verlamde van hoofdstuk 5. En wat Jezus doet, Jezus verlaagt de standaard en de norm van de sabbat niet. Want dat is waar ze hem van betichten, weten we dat nog? Hij is tegen de sabbat, hij ontheiligt het gebod. Nee, het gebod werd ook niet ontheiligd met de besnijdenis, toch? Nee. Nou, zo wordt het ook niet ontheiligd, zegt de Heer Jezus, als ik iemand genees. Lichamelijk genees. De Heer Jezus strijdt niet tegen de sabbat. Hij pleit niet voor een verlaging van de regelgeving. Hij pleit dat zijn werk en zijn onderwijs aanvaard wordt als van God. Hij pleit ervoor dat gehoorzaamheid aan zijn woord, dat die toepassing ook zekerheid geeft dat het woord van God is. En Jezus pleit ervoor in zijn onderzoek dat hij feitelijk een bevrijding geeft van het juk van de wet. En dat daar ruimte is in de wet van God om de mens plaats te geven. Ook een genezing. En dan zegt hij vers 24 dit. Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. En feitelijk wat hij dus eigenlijk zegt tegen de Joden van, als de besnijdenis mag en de genezing van een volledig mens niet, eigenlijk moeten jullie opnieuw gaan kijken en zeggen van, fel een rechtvaardig oordeel. Oordeel niet naar wat voor ogen is en wat jullie voor ogen stellen. Dat is hypocriet. Jullie gebruiken een deel van de wet voor je eigen karretje, maar niet het geheel. Er is meer, er is ruimte. En eigenlijk zegt hij dit, stop met beoordelen wat oppervlakkig is. Oordeel niet. En eigenlijk is het van stoppen te oordelen van wat oppervlakkig is, wat je kan zien. Maar zie de dingen voor wat ze werkelijk zijn. En dat de genezing was een genadevol werk van God gericht om heel de mens gezond te maken. Jezus zijn onderwijs, zijn opleiding wordt betwist. Zijn Jezus op bijzondere wijze onderbouwt zijn onderwijs en zegt, zie maar of het van God is. Maar je zal het alleen maar ervaren en weten dat het van God is als je het uit gaat voeren. En als ik nog iets mag vertellen, zei de Heer Jezus, jullie moeten goed kijken naar wat ik op oog had. Ik had de hele mens op het oog. Daar moet toch ruimte voor zijn in de Sabbat. En daar is ruimte voor. In plaats van een klein deel. Nou, ik hoop dat u gevoed bent, gemeente. En ik heb enorm geworsteld met de toepassing. En wat ik hieruit zou kunnen halen. En normaal gesproken zou ik met grote vrijmoedigheid spreken over wat er op mijn hart lag en hoe ik dit kon zien. Maar gezien eigenlijk de toepassing die de Heer Jezus hier maakt, op hele bijzondere wijze aansluit, zonder dat ik het gezocht heb, aansluit met wat hetgeen wij in de brief van de week vermeld hebben, maak ik verder geen toepassing. Maar ik laat het aan u over. Dat u de brief leest in het licht van de verkondiging van deze ochtend. En ziet dat de mens ruimte krijgt. En dat de Heer Jezus de hele mens op het oog heeft. En niet alleen maar lichaam, maar juist ook de ziel. Wel, neem het en zie hoe u de toepassing kunt maken. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Ik dank u voor uw woord. Heer, die zo scherp is, Heer. Zo fenomenaal, Heer, als uw onderwijs. Zo vernieuwend. Heer, en dan willen we ook zeggen, Heer, bevestig het in ons hart en als wij het gaan uitvoeren. Bekwaam ons om uw woord toe te gaan passen, Heer. En niet alleen maar de verzen die ons passen, Heer. Of die wij gememoriseerd hebben, of wij denken dat belangrijk zijn, Heer. Maar dat wij heel uw woord en de balans daarvan kennen. Dat wij de balans van uw karakter willen doorgronden, Heer. En uw evangelie, Heer, waar u eigenlijk volledig op de mens gericht was. Om ons te verlossen. U kwam, Heer Jezus, ja, om de wil van de Vader te doen. Maar wat was die wil van de Vader? Om het verloren te zoeken. En te redden. Volledig te redden, Heer. Heer, u heeft alle mensen lief. En u heeft een speciale liefde voor de uitverkorenen. En daar willen we u voor prijzen, Heer, dat wij een object van uw geliefde zijn. Dat u kwam om ons te vinden, te zoeken en te heiligen. Heilig ons zo doorheen deze prediking, door uw woord. Opdat we gelijkvormig mogen worden aan uw beeld, Heer Jezus. Maar ook dat wij in gehoorzaamheid mogen wandelen. Uw woord aannemen voor wat het is, Heer. En u verkondigen, niet om onszelf groot te maken, maar om u groot te maken. Geprezen zij uw naam, Vader. Amen. Gemeente, dank u wel voor het luisteren weer naar de preek. Ik weet dat het elke keer ook weer een enorme inspanning vraagt om ook via de camera te luisteren. Het is anders dan live, daar is ook interactie. Ik heb daar nog steeds zieke weer naar uit om het weer live te mogen gaan oefenen. Het zal ook weer even wennen zijn. Maar dat hopen we dat de Heer dat ons geeft om en nabij 15 augustus. Mogen we dan zo gaan met de grote zegen van onze hemelse Vader. Mag de genade van de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van zijn Heilige Geest, de vreugde van de verlossing, u leiden, sturen en vormen. En dat goede nieuws te verkondigen, waarin Jezus Christus centraal staat, tot eer en glorie van onze God en Vader in de hemel. Amen. Het gaat u goed. Tot volgende keer. Dag hoor.